onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 84, het tweede vers willen wij gaan zingen. Zelfs vinden muzen huis, o Heere, de zwaluw legt haar jongskens neer in het kunstig nest bij uw altaren. 84, vers 2. Stellen we ons ook deze morgen onder de tucht van Gods heilige wet. Daarna komt de schriftlezing tot ons uit het boek van de profetieën van Jesaja, hoofdstuk 43, en daarvan het 22e tot en met het 28e vers. Jesaja 43, vers 22 tot en met 28 is de schriftlezing na de wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, Maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Dan lezen wij Jesaja 43, te beginnen bij vers 22. Doch gij hebt mij niet aangeroepen, o Jacob, als gij u tegen mij vermoeid hebt, o Israël. Gij hebt mij niet gebracht het kleine vee uw brandoffers, en met uw slachtoffers hebt gij mij niet geëerd. Ik heb u mij niet doen dienen met spijsoffer, en ik heb u niet vermoeid met wierook. Mij hebt gij geen kalmers voor geld gekocht, en met het vette uw slachtoffers hebt gij mij niet gedrenkt. Maar gij hebt mij arbeid gemaakt met uw zonde. Gij hebt mij vermoeid met uw ongerechtigheden. Ik ben het die uw overtredingen uitdelg, om mijnentwil, en ik gedenk uw zonde niet. Maak mij indachtig, laat ons tezamen rechten, vertel gij uw redenen, opdat gij moogt gerechtvaardigd worden. Uw eerste vader heeft gezondigd, en uw uitleggers hebben tegen mij overtreden. Daarom zal ik de overste des heiligdoms ontheiligen, en Jacob ten ban overgeven, en Israël tot beschimpingen. Tot zover de schriftlezing.
Tekst voor de prediking is uit het u voorgelezen schriftgedeelte Jesaja 43 en daarvan vers 24b tot en met vers 26a. We lezen daar Gods woord in onze tekst. Maar gij hebt mij arbeid gemaakt met uw zonde. Gij hebt mij vermoeid met uw ongerechtigheden. Ik ben het die uw overtredingen uitdelg. Om mijnentwil, en ik gedenk uw zonde niet. Maak mij indachtig, laat ons tezamen richten, vertelt gij uw redenen. Tot zover. We willen het aangezicht van de Heere zoeken in gebed, dankzegging doen voor de geboorte van een zoon bij Harmen en Evelien Bouwmeester, die ze de naam Levi hebben gegeven, en in het gebed willen we ook het beroep van Ameide en Viane aan de Heere voorleggen. Zoeken we het aangezicht van de Heere in gebed. Heere, u hebt ons in uw grote goede tierenheid deze dag gegeven. Een dag apart gezet van de andere dagen in de week, opdat we bijzonder zouden denken om het belang van onze onsterfelijke ziel. Het zij dat we hier in de kerk zijn, het zij dat we thuis meeluisteren. Maar we bidden van u, geeft u dat we het mogen opmerken. Dat u uw woord geeft in ons leven is evenzeer onverdiend van onze kant. En Heere, wilt u geven dat de prediking van uw woord deze morgen een boodschap mag bevatten die door uw geest in ons hart wordt gebracht. U weet hoe het geestelijk met ons is. U weet wat we nodig hebben, we dragen elkaar hartelijk aan u op en we bidden of u wil geven dat de aanklagende woorden van de schriftlezing en van de tekst en de woorden die spreken van uw rechtvaardigheid en de woorden die spreken van uw genade en vergeving ons hart zouden mogen treffen. Heere, gedenk ons en wilt u heel bijzonder zijn met degene die thuis meeluisteren, die niet naar uw huis konden opkomen, voor wie het moeilijker is, wellicht ook moeilijker dan anders om deze morgen mee te luisteren. Maar laat het zo zijn, Heere, dat u uw woord gebruikt om ook in huiskamers en in woningen harten te treffen. We bidden of u aan ons denken wil onder de prediking van uw woord. Heere, wil u het gebruiken tot bekering van hen die onbekeerd zijn. Zij die nog altijd over hun schuld heen leven en aan hun schuld voorbij zien, wilt u ze door het woord en door uw geest ontdekken aan hun schuld, opdat in hun leven het gebed geboren mag worden: delg uit mijn schuld. Heere, wanneer wij iets hebben gezien van onze schuld tegenover u en proberen op allerlei wijze zelf die schuld uit te delgen, laat u het ons zien, dat al die pogingen op niets zullen uitlopen. Dat uw gerechtigheid niet met minder genoegen neemt dan met volkomen gehoorzaamheid. En dat u juist uw heilige vinger moet leggen bij alles wat er in ons leven ontbreekt. Heere, wil u dat woord toch gebruiken van deze morgen tot ontdekking. Wilt u geven dat het ons schuldig mag stellen voor u, maar dat het ons ook mag doen buigen aan uw voeten. Dat het ons mag brengen, Heere, tot een erkenning van u de rechtvaardige God. Maar ook tot het gebed om uw genade en om uw vergeving. En we bidden van u, Heere, wilt u schuldverslagen zielen toch met dit woord toespreken. En zou u het Heere zelf door uw woord en geest willen zeggen, want dan wordt het zo anders als wanneer het alleen maar klinkt uit een mensenmond. Ik ben het die uw overtredingen uitdelg om mijnentwil. En ik gedenk uw zonde niet meer. Heere, we bidden zo voor een zegen, ook als uw heilig sacrament bediend staat te worden. Heere, zou u willen geven wat ook daarin nodig is. Past om uw grote naam te erkennen dat u het ons geeft, dat dat weer mogelijk is. En al zal het op verschillende onderdelen iets anders zijn dan dat we het gewend waren, wilt u geven dat dat ons toch niet zal weerhouden om onze aandacht te richten op waar het werkelijk om gaat. Ja, Heere, wilt u zelf met uw geest zo werken dat arme en schuldverslagen zondaren gebracht mogen worden bij het offer van Christus. En Heere, wilt u geven dat zij die door een waar geloof deel aan hem mochten krijgen, al is het met zoveel bestrijding en aanvechting, vanmorgen vrijmoedigheid mogen ontvangen om toe te treden. Heere, wil u geven dat uw kinderen vertroost mogen worden, dat ze mogen ondervinden dat u werkelijk bent, dezelfde als waarvan uw woord het zegt, deze ontvang de zondaren en eet met hen. Heere, wilt u vanmorgen uw genade doen blijken en wilt u zelf in het midden zijn. Wij bidden, Heere, of u ook wil geven dat we niet op een verkeerde wijze zouden aangaan. Dat we op verkeerde gronden zouden aangaan. Wilt u ook waken over de heiligheid van uw tafel. Wil u gedenken aan degene die zo graag deze zondag in dit kerkgebouw zouden willen zijn, maar die niet in de gelegenheid zijn om te komen. Heere, we dragen ze aan u op, gedenk u de zieken. Wees met hen. De zieken thuis, soms al zo langdurig ziek, soms al vanwege ouderdom lange tijd niet in de gelegenheid om onder uw woord te komen. Maar wil u vanmorgen laten ervaren dat u niet aan een plaats gebonden bent. Heere, wij vragen of u zo aan een ieder van ons denken wil. Mogen we dan ook aan u opdragen degene bij wie u de kinderzegen hebt willen schenken. We denken aan Harmen en Evelien Bouwmeester die u gisteren hebt willen verblijden met de geboorte van een zoontje. U hebt alles welgemaakt, gegeven dat kinderleven en moederleven gespaard mocht worden. En Heere, dat de ouders ook met de dank in u de Heere mogen eindigen. Geeft u dat ze u veel mogen nodig hebben voor de opvoeding van hun kinderen. En Heere, laat het zo mogen zijn door uw genade dat de kleine Levi mag opgroeien tot een jongen, tot een man. En door uw genade gemaakt mag worden tot een man die net zoals Levi van eertijds mag dienen. U mag dienen. Heere, wij vragen van u of u de moeder nieuwe krachten wil geven. Of u ook gedenken wil de anderen in het midden van de gemeente die zich verheugen mogen over de geboorte. We denken aan de grootouders, de overgrootvader. We denken ook aan de lege plaats die er is, Heere, de lege plaatsen, maar toch ook heel bijzonder de lege plaats van de vader van Evelien. Heere, wil u ook, juist wanneer op zulke momenten het gemis zo spreken kan, uw troost geven. We willen gedenken of u, we willen bidden of u zo aan een ieder gedenken wil, Heere, die vanmorgen reden heeft om uw naam dank te zeggen, maar u kent ook de zorgen en de moeite en het verdriet, de rouw. U weet ervan wanneer we voornemens waren om naar uw huis te gaan, maar toch niet in de gelegenheid zijn. Och Heere, ontferm u zich. Wil u ook denken aan het beroep dat is uitgebracht? Mogen we dat, Heer, ook voor u neerleggen? Zoals eenmaal koning Jozef wat de brieven mocht uitspreiden voor uw aangezicht. Heere, zou u duidelijkheid en licht willen geven. We mogen uw naam erkennen dat u het gegeven hebt dat onze consulentsgemeente Barendrecht weer een dienaar zal ontvangen als u het geeft, dominee Kempeneers, mocht het beroep met vrijmoedigheid aannemen. Heere, gedenkt u hem ook in deze ogenblikken als hij in zijn eigen gemeente voorgaat en daar toch een moeilijk bericht brengen moet. Maar wilt u ook geven dat zijn komst te zijner tijd naar Barendrecht met de volle zegen van het evangelie zijn mag. Heere, wil aan ons denken. We hebben u al heel veel gevraagd, maar we hebben alles zo verzondigd en zo verbeurd, Heere. We hebben geen reden van onze kant om een zegen te verwachten. We hebben geen recht op uw zegen. Zou u reden willen nemen uit uzelf? Zou u dat willen doen wat de tekst van vanmorgen zegt? Om mijnentwil. Zou u zo in ons midden willen komen? En zou u zo, Heere, onder ons willen wonen? Verslagende harten willen vertroosten? Zou u, Heere, ook bekommerden die zoveel strijd kennen, toch willen laten bemerken dat u van hen af weet? Heere, we leggen alle gebeden voor u neer. We bidden om vergeving van al onze zonden. Van de zonde van bedrijf en de zonde van nalatigheid. Die dingen die we wel gedaan hebben, maar waarin ons hart ontbrak. De dingen die we nagelaten hebben om te doen. Heere, vergeef en verzoen de schuld op grond van het werk van uw eigen lieve Zoon, de Heer Jezus. Helpt u de kinderen bij het luisteren, de jonge mensen, degenen die niet aan kunnen gaan, niet aan mogen gaan. Heere, laat er toch ook een boodschap voor hem bij zijn. Wilt u allen die een taak hebben in de dienst ook sterkte en kracht geven? De organist en de koster. We denken hier ook aan onze broeder die de komende tijd een behandeling moet ondergaan aan het hart. Wil u hem sterken en wil u hem helpen en geven dat de behandeling ook helpen mag en door u gezegend mag worden. Ondersteun hem en wees hem samen met zijn vrouw nabij en goed. Heere, sterk ook de ouderlingen en de diakenen die een taak hebben rond de bediening van het heilige avondmaal. Wees met ons allen. En geef ook uw dienaar vanmorgen wat nodig is. En dat om Christus wil. Amen. Psalm 51, het eerste vers willen we zingen ter voorbereiding op de prediking. Gena, o God, gena, hoor mijn gebed. Verschoon mij toch naar uw barmhartigheden. Delg uit mijn schuld, vergeef mijn overtreden. 51, het eerste vers. collecte zijn voor de eredienst, onderhoud, kerk en pastorie en algemene kosten kerk. Op ander moment kunt u uw gave overmaken. De Heere zegene u en uw gave. Geliefde gemeente, een van de dingen die opvallen in het gebed dat we zojuist hebben gezongen. En we zouden wel kunnen zeggen dat is een gebedsworsteling geweest van David. Dat is dat David, wanneer hij vergeving van zijn zonden nodig heeft, daar op allerlei wijze en ook in allerlei toonaarden met allerlei woorden omvraagt. Vergeef mij, was mij, reinig mij. En ook dat woord dat we gezongen hebben, delg uit mijn schuld. Is dat uw gebed? Is dat uw gebed geweest in de achterliggende week en de achterliggende weken? Delg uit mijn schuld. Op de achtergrond van dat woord uitdelgen staat het beeld van een schuldenregister. Wanneer iemand in het land en de tijd van de Bijbel schulden maakte, bijvoorbeeld iets kocht en niet betalen kon, of geld moest lenen, dan werd die schuld opgeschreven in een schuldenregister, in een schuldenboek. Vaak op een stuk perkament of papyrus. En wanneer dan iemand zijn schuld kon afbetalen, dan werd die schuld uitgedelgd. En dat gebeurde door of de schuld door te halen, er een streep doorheen te halen, of door heel voorzichtig met een mesje bij bepaald materiaal waarop geschreven was, kon dat de inkt weg te schrappen. Dan werd de schuld letterlijk uitgedelgd, want de schuld was betaald. Dat is het gebed van David in Psalm 51. Delg uit mijn schuld. En dat is het gebed van een man die ontdekt heeft, ik heb schuld tegenover God. En die ook ontdekt heeft, en ik kan de schuld zelf nooit meer uitdelgen. En die alleen maar dat gebed overhoudt, Heere, delgt u mijn schuld uit. Wel, over dat wonder van de uitdelging van de zonde gaat het ook in onze tekst. Want daar zegt de Heer het in het midden van de tekst, vers 25. Ik ben het die uw overtredingen uitdelg om mijnentwil. En over die dingen willen we nadenken met de hulp van de Heer. Als we bij onze tekstwoorden schrijven, Gods rechtsgeding. Gods rechtsgeding. Drie gedachten. Allereerst lezen we over Gods aanklacht. Dat is het slot van vers 24, waar de Heere zegt, maar gij hebt mij arbeid gemaakt met uw zonde. Gij hebt mij vermoeid met uw ongerechtigheden. Gods aanklacht. In de tweede plaats, Gods recht. Dan gaan we naar vers 26, het begin, waar de Heere zegt, maak mij indachtig, laat ons tezamen rechten, vertel gij uw redenen. En tenslotte, Gods vergeving. Dat is wat ertussen staat in vers 25. Ik ben het die uw overtredingen uitdelg om mijnentwil, en ik gedenk uw zonden niet. Dus Gods aanklacht, Gods recht en Gods vergeving. Onze schriftlezing van vanmorgen, gemeente, bevat een stukje uit de profetieën van Jesaja, waarvan we zouden kunnen zeggen, dat heeft de vorm van een rechtsgeding, van een rechtszaak. In dat verband klinken ook de woorden van onze tekst. En in dat rechtsgeding roept de Heere zijn volk. En gaat hij zijn volk allereerst, met die verse begint het, aanklagen. Kijkt u maar mee in vers 22 tot en met vers 24. Dat zijn allemaal aanklachten die de Heere daar laat klinken tegenover zijn volk. Gij hebt mij niet aangeroepen, o Jacob. Vers 23, mij hebt gij niet gebracht het kleine vee van uw offers. En vers 24, mij hebt gij geen kalmoes voor geld gekocht. Met het vette van uw slachtoffers hebt ge me niet gedrenkt, maar ge hebt mij arbeid gemaakt met uw zonde. Ge hebt me vermoeid met uw ongerechtigheden. Dat zijn aanklagende woorden. En als we die aanklagende woorden, en ik hoop over de betekenis ervan zo direct nog iets meer te zeggen, maar als we die aanklagende woorden zo alleen al even horen, op het eerste gehoor, dan vallen nu misschien wel een paar dingen op. Het eerste waar ik even de vinger bij wil leggen is dat de Heere spreekt over dingen die zijn volk niet heeft gedaan. Wij denken bij een aanklacht heel vaak aan datgene wat verkeerd is en dat iemand wel gedaan heeft. En daar beschuldigt en klaagt het woord ook op aan. Maar Gods woord spreekt ook en klaagt ook aan als het gaat over de dingen die niet gedaan zijn. De Heere zegt aan het begin van vers 22 tegen zijn volk: gij hebt mij niet aangeroepen. U hebt niet gebeden. En hij zegt het in het volgende vers: u hebt mij geen offers gebracht. Het kleine vee van uw brandoffers niet gebracht. Met uw slachtoffers hebt ge me niet geëerd. En in vers 24, mij hebt gij geen kalmoes. Kalmoes was een heel kostbaar reukwerk, gemaakt van de wortel van een zeldzame moerasplant. Mij hebt gij geen kalmoes voor geld gekocht. En het vette van uw slachtoffers, dat was het goede deel van het offerdier, dat hebt u niet gebracht en daar hebt u mijn altaren niet mee gedrenkt. Dat hebt u allemaal nagelaten. Dat is ook iets van de ontdekking van de Heere. En dat is ook iets van de aanklachten van de Heere. Dat hij zijn vinger met eerbied gesproken legt bij alles wat er niet gebeurd is. Wat is de gemeente in ons leven, in het uwe en in het mijne, niet geweest? Wat is er niet geweest? Vanmorgen wordt onze aandacht niet allereerst gericht op wat er verkeerd gedaan is, maar wat er in ons leven ontbreekt. En dan trek ik het maar even heel breed. Geldt het ons? Moet de Heer het vanmorgen tegen u, tegen jou, tegen mij zeggen: gij hebt mij niet aangeroepen. U hebt niet gebeden. U hebt uw nood niet voor mij neergelegd. U hebt niet geworsteld om genade. U hebt niet gevraagd om licht in uw duisternis. Gij hebt mij niet aangeroepen. Moet de Heer het zeggen tegen u, tegen mij, dat wij allerlei dingen in de dienst van de Heere hebben nagelaten. Geen offers gebracht, om het oud-testamentisch te zeggen. En natuurlijk, wij brengen in die zin geen offers meer, maar moet de Heer ons daarvan beschuldigen? Dat is het eerste. Tweede, wat er opvalt, en dan sluit ik maar aan bij een vraag die er mogelijk bij iemand is vanmorgen in de kerk. Iemand die zegt: ja dominee, maar was dat nou echt zo? Dat volk in ballingschap tot wie Jesaja zich richt in het tweede gedeelte van zijn profetieën met zijn troostboek. Had dat volk nou echt niet gebeden? Had dat volk nooit gebeden? En wat de offers betreft die ze niet gebracht hadden, natuurlijk in dat verre Babel konden ze die offers niet brengen. Maar hadden ze dan in de periode voor de ballingschap als volk ook niet toch offers gebracht? Ja, dat hadden ze tot op zekere hoogte wel, maar dat brengt bij een tweede laag in deze aanklacht, als ik het zo zeggen mag, dat de Heere eigenlijk zegt tegen het volk: u hebt wel gebeden en toch niet gebeden. U hebt ooit in de geschiedenis van uw volk wel geofferd en toch ook niet geofferd, want uw hart was er niet in. U hebt wel een aantal vormen in acht genomen. U hebt wel gebeden voor de vorm, aan het begin en aan het einde van de dag en bij de maaltijden, maar uw hart was er niet in. U bent wel naar de kerk gegaan voor de vorm, of u hebt geluisterd naar de preken voor de vorm, maar uw hart was er niet in. Het was alleen maar een verzameling verplichtingen. En eigenlijk was het zo, kijkt u even mee hoe het er staat aan het slot van vers 22. Eigenlijk was het zo dat u zich tegen mij vermoeid hebt. Kijk, dat heeft de Heere gezien in het hart van de ballingen in Babel. Dat ze er wel een bepaalde dienst van de Heere op nahielden. Bidden, in het verleden offeren, rekening houden met de dienst van de Heere. Maar het was niet de echte dienst van de Heere, het was niet het echte bidden. Het hart ontbrak erin en het was voor de mensen eigenlijk iets vermoeiends. Laten we ons leven er maar naast leggen, gemeente, vanmorgen. Iets vermoeiends. Vermoeiend om te bidden. Vermoeiend om te lezen in Gods woord. Vermoeiend om de Heere te zoeken. Geldt dat voor ons? Is dat, jonge vrienden, de reden dat je, ik hoop het niet, maar zou dat de reden zijn dat er sommigen onder ons zijn die niet lezen in Gods woord? Niet bidden? Het is iets vermoeiends, ik word er moe van. De Heere zoeken, de Heere dienen, al die plichten. Moet u zich voorstellen, gemeente, wat dat voor de Heere betekent. Laat ik dat duidelijk maken met een voorbeeld uit het gewone leven. Stelt u zich voor dat u of ik in gesprek zijn met iemand anders en dat we op een gegeven moment zitten te luisteren naar iemand en iemand vertelt zoiets aan ons en dan zouden we tegen zo iemand zeggen, nou als ik eerlijk ben dan word ik een beetje moe van je. Dat is een belediging. Dat is een belediging als we dat zo zouden zeggen. En wat heeft ons hart tegen de Heere gezegd in de achterliggende maanden, in het achterliggende jaar? Nee, met woorden hebben we natuurlijk niet tegen de Heere durven zeggen dat we moe werden van Hem en van zijn dienst. Maar wat heeft uw en mijn hart gezegd? Geldt, gemeente, wat hier staat, dat het voor ons iets vermoeiends was, ten diepste. Heeft de Heere dat gezien, want dat is wat we in een week van voorbereiding ook altijd maar weer moeten beseffen, dat de Heere ons hart en ons leven ziet. En als de Heere dan ons hart en ons leven ziet, ziet hij dan een mens die ten diepste zucht van Hem. Niet zucht naar Hem, niet zucht om Hem, maar zucht van Hem, die moe wordt van alle dingen van God en van zijn dienst. En moet de Heere dan zo zeggen vanmorgen tegen u of tegen jou, je hebt mij eigenlijk helemaal niet aangeroepen toen je je tegen me vermoeid hebt. Dat is het tweede. En dan het derde. En dan gaat de Heer het als het ware omdraaien. En dan zijn we bij de woorden die ik bijzonder aanwees als de tekstwoorden voor vanmorgen. Vers 24b, waar de Heer zegt, het is precies omgekeerd. Weet u hoe het is? U hebt mij arbeid gemaakt, moeite aangedaan, lastig gevallen, lasten opgelegd met uw zonde. En u hebt mij vermoeid met uw ongerechtigheden. Al die zonden en al die overtredingen in uw gedachten en in uw woorden en in uw daden en in datgene wat u naliet. Al datgene dat heeft mij vermoeid. Dat maakt me, en de Heere gebruikt hier een mensvormige uitdrukking in het spreken over zichzelf, maar dat maakt God moe. Dat maakte moe. De zonde van u en van mij maakt de Heere moe. En daar legt de Heere de vinger bij. Ik laat iets zien van wat zonde nu eigenlijk is. Zonde is God onterend. Maar zonde is ook iets wat God een last oplegt. Wat vermoeiend is voor de heilige, voor de rechtvaardige God, menselijk gesproken. Gemeente, is dat ons leven? Als we nou terugblikken op het achterliggende jaar of de anderhalf jaar dat er geen bediening was in ons midden van het heilige avondmaal, is dat ons leven? Hebben we God vermoeid met onze zonde? Moet de Heere dat zeggen? Ik wil vanmorgen nog een andere vraag stellen. Hebt u in de achterliggende week, de week van voorbereiding, de aanklagende woorden van de Heere gehoord? Of viel het allemaal wel mee? Was het allemaal wel goed? Bleef er aan uw kant een mens over die de Heere veel vreugde heeft aangebracht? Of bleef er een mens over waarover u, over uzelf en ik over mezelf het hoofd moest schudden en moest zeggen, Heere, wie ben ik toch geweest voor u? Want dat beeld wat u tekent in Jesaja 43 in de tekst van vanmorgen, dat is ten diepste mijn beeld. Wat is er niet een zonde geweest van nalatigheid? Wat is er niet een zonde geweest omdat mijn hart in de dingen ontbrak? Wat heb ik u met mijn zonde geen moeite aangedaan? Wat heb ik u geen arbeid gemaakt? Geen last opgelegd? Een van de dingen, gemeente, die de Heere leert aan zijn kinderen, is toch dat? Als de Heere de zonde vergeven gaat, en daar hopen we straks over te horen, maar dan is dat toch ook een zonde die hij aanwijst in het leven. En dan is dat toch ook een zonde waar hij zijn kinderen over aanklaagt, zoals hij dat hier doet. En dan is dat toch ook reden in de week van voorbereiding om mezelf voor God te mishagen en me voor de Heere te verootmoedigen. En dan blijft er geen geschikte avondmaalganger over. Dan moeten alle offers me uit handen vallen. Daar geldt inderdaad wat dat bekende lied zegt. Niet de tranen die ik pleng en niet de offers die ik breng. Schoon ik ganse nachten ween. Want Heere, wat is het allemaal voor u? Kijk, en dat is het tweede waar de Heere dan ook van spreekt in onze tekstwoorden. En dan gaan we verder vanuit vers 24 naar vers 26. Daar spreekt de Heere over zijn recht. Want daar staat, maak mij indachtig. En dat is een term in de grondtaal vanuit de juridische wereld, vanuit de rechtbank om het zo te zeggen. Maak mij indachtig, laat ons samen rechten, vertel gij uw redenen. Wat betekenen die woorden? Wel, daar zegt de Heere, terwijl hij zijn volk dus daagt voor het gerecht, voor zijn rechtvaardigheid. En dat is ook iets wat de Heere doet. De Heere wijst niet alleen de zonde aan. De Heere klaagt niet alleen mijn zonde aan, maar de Heere laat me ook zien tegenover wie ik gezondigd heb. Tegenover wie? Tegenover een rechtvaardig God. Die zondaren ontbiedt, in het gericht betrekt en die het hier zegt, maak mij indachtig. Dat betekent letterlijk vertaald, herinner mij. Als ik iets vergeten zou zijn, daar spreekt de Heere natuurlijk opnieuw in een mensvormige wijze, want de Heere kan niets vergeten. Of toch wel, dat zullen we straks nog wel horen. Maar laten we het nu nog maar even vasthouden. De Heere ziet niet iets over het hoofd, dat in ieder geval niet. Maar de Heere zegt het hier en hij daalt als het ware af naar zijn volk en hij zegt het. Ben ik iets vergeten? Zeg het me dan. Als er iets is waardoor u wel voor mij bestaan kan. Als er iets is waarmee u wel in eigen kracht en om eigen verdiensten tot mij naderen kan. Laat het me dan weten. Maak het me indachtig. Laat ons tezamen rechten en dan vertel gij uw redenen. Wel, gemeente, dat is een vraag die wil ik vanuit het woord in de prediking van vanmorgen ook aan uw hart leggen. Vertel mij uw redenen, zegt de Heere. Waarom zou ik u met uw zonde van bedrijf en van nalatigheid, maar waarom zou ik u toch genadig kunnen zijn? Vertel mij uw redenen eens. Wat zou u zeggen? Dat is heel bijzonder wel een vraag voor degene die aan het avondmaal zullen toetreden. Vertel mij, de Heere, uw redenen. Als je leven verzondigd is, als je gedachten vol zijn van zonde, als je woorden vol zijn van zonde, als je daden vol zijn geweest van zonde, als het allemaal voortkwam vanuit dat zondige hart, als er zoveel is wat gedaan moest worden en wat nagelaten werd, hoe zult u dan rechtvaardig verschijnen voor God? Vertel hem uw redenen vanmorgen. En dat is een vraag die komt tot een ieder van ons hier in de kerk en thuis. Kijk, als de Heere de zonde aan gaat wijzen in je leven, als in je hart en in je leven iets zichtbaar wordt en beleefd wordt van de kloof die er ligt tussen God en tussen mij, als ik ga zien en ga beseffen onder de prediking van het woord dat ik God kwijt ben, dat er een kloof is gekomen, dat die kloof er is vanwege de zonde. Als ik daar aan de ene kant sta met mijn zonde, met mijn schuld, ook de zonde van mijn nalatigheid, en de heilige en de rechtvaardige God staat daar aan de andere kant, dan zit het zo in een mens om die kloof zelf proberen te overbruggen. Dan gaat een mens zoveel redenen zoeken. Dan zoekt hij het in zijn verandering, in zijn ernst. Dan gaat hij het zoeken in zijn zoeken, zo vaak, in zijn bidden. Dan gaat een mens zo proberen om zoveel mogelijk berouw bij elkaar te krijgen. Dan gaat een mens proberen om ernstiger te worden, om nog meer een verbroken hart te krijgen. Allemaal dingen die aangevoerd worden als redenen. Maar u beseft wel, gemeente, als de rechtvaardige God het zegt, maak mij indachtig. Als de rechtvaardige God dat tweede zegt, laat ons samen rechten. Als de rechtvaardige God het dan zegt, vertel mij uw redenen. En ik moet voor die heilige en die rechtvaardige God verschijnen en ik moet zeggen, Heere, maar wat ik gedaan heb, dat is verkeerd en dat is zondig, maar zie je mijn gebeden. Dan houdt de Heere daar een streep door. Als ik moet zeggen, Heere, zie hier mijn tranen, dan houdt de Heere daar een streep door. Als ik zeg, zie Heere hier mijn berouw, dan houdt de Heere daar een streep door en dan zegt de Heere, niet genoeg. Kan de ongerechtigheid en de schuld van je zonde nooit afwassen. Het is goed dat het er is natuurlijk, berouw over de zonde. Het is een gave van de Heere. Het is goed als het er is, ernst in het leven. Als bepaalde dingen veranderen in ons leven. Maar het kan mijn zonde niet wegwassen, gemeente. En de Heere werkt altijd aan in de waarachtige bekering. Ja, op die twee dingen, op het aanwijzen van mijn schuld. En ook dat al mijn betaalmiddelen voor God niet kunnen voldoen. Dat al mijn offers en al mijn beweegoffers, om het zo te zeggen, door de Heere worden afgekeurd en afgewezen. Totdat ik overblijf voor God en niets meer te vertellen heb. Vertel mij uw redenen. Zijn er vanmorgen mensen die moeten zeggen, Heere, nou heb ik niks overgehouden. Nu heb ik niks overgehouden dan dat ik tegenover een rechtvaardig en een heilig God zijn straf verdien. Want ik heb de dienst van de Heere zo vaak gezien als iets vermoeiends, als een last. En ik heb omgekeerd de Heere zo'n moeite aangedaan en hem vermoeid met mijn zonde. Nu blijft er aan mijn kant alleen maar schuld over. En geen mogelijkheid meer om te betalen. Dan gaat u instemmen met die woorden van Psalm 130. Zo gij in het recht wilt treden. O Heere, en gadeslaan mijn ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? We willen eerst 130 tweede vers zingen. Gods aanklacht, dat mochten we niet overslaan, gemeente. Gods recht, dat mogen we ook niet overslaan. En dan midden daartussen, in onze tekst, Gods vergeving. Het staat er met eerbied gesproken zoals een verrassing, of niet? Ik ben het. Dat is met eerbied gesproken een vreugderoep van God. Waar nu aan de kant van een zondig mens alle hoop ontvalt. Geen mogelijkheid tot betaling overblijft. Een mens met zijn schuld en in zijn onmogelijkheid achterblijft. In zijn nood en in zijn verlorenheid. Daar gaat de Heer het zeggen. En de Heer zegt het vanmorgen in dit evangeliewoord. Ik ben het die uw overtredingen uitdelg om mijnentwil en ik gedenk uw zonden niet meer. Ik ben het. Dat staat er met nadruk in de grondtaal, dat staat er met nadruk in onze vertaling van morgen. Daar zegt de Heer het mee. Het is niet om u. Het is niet door u. Het is niet om iets in u. Maar ik neem reden uit mezelf. Kijk, daar zegt Op een andere plaats de psalmdichter van wie is een God als gij? Daar zegt Micha van aan het slot van zijn kleine profetenboekje. Wie is een God gelijk aan de Heere? Die de ongerechtigheid van zijn Jacob voorbijgaat, vergeeft. Ik ben het. Die uw overtredingen uitdelg om mijnentwil. En ik gedenk uw zonden niet. En dan staat de gemeente in onze tekstwoorden van vanmorgen eigenlijk nog een drietal dingen die we even willen nagaan als het gaat over het wonder van Gods vergevende genade. Het eerste, ik zei er u al iets van, dat is dat woordje uitdelgen. Hoe vergeeft de Heere de zonde? Hij delgt ze uit. Die schuld die geschreven staat in het schuldenregister. Die schuld waar God, om het zo te zeggen, een zondaar bij gaat roepen. Want dat gebeurt. Waar God door woord en geest een zondaar bij gaat roepen. En zijn vinger bijlegt en zegt, kijk eens. Daar staat je schuld. Is het gebeurd in ons leven. Maar die schuld, die delgt God nu uit. Als hij de zonde vergeeft, dan zet hij er als het ware een streep doorheen. Of het andere beeld, dan neemt hij een mesje en dan schrapt hij die schuld weg. Zodat hij niet meer gelezen wordt. Betaald. Voldaan. Of, om nog een ander beeld te gebruiken, dat beeld wat we vorige week in de tekst hoorden, toen ook dat woord uitdelgen gebruikt werd. Ik ben het die uw overtreding uitdelg als een nevel. Zoals een nevel en zoals een wolk spoorloos verdwijnt als de zon die wolk wegbrandt, zodat er niets meer van overblijft. Ik ben het die uw ongerechtigheid uitdelg. Als de Heere de zonde vergeeft, dan doet hij het zo. Hij delgt het uit. Tweede, wat gezegd wordt over het wonder van de vergeving, dat is, dat staat eigenlijk aan het begin van vers 25, maar dat staat ook in het midden van vers 25, dat hij het doet om zijnentwil. Om zijnent. En dat wordt zo'n troostwoord voor een mens die zegt, Heere, om mij kan het niet meer. Aan mijn kant blijft er alleen maar een mens over die alles verzondigd heeft en die het niet meer goed kan maken. En die zijn schuld niet weg kan nemen. En die het ook in de toekomst niet meer goed kan maken voor u. Die nooit die grote schuld kan compenseren, afbetalen. En u breidt de Heer in het evangelie zijn handen uit naar zondaren en u zegt hij het om mijnentwil. Dat worden zulke kostbare, dat worden zulke wonderlijke woorden in het leven van een schuldverslagen zondaar. Als je die woorden mag gaan spellen. Ik ben het die uw overtredingen uitdelg om mijnentwil. Over dat woord om mijnentwil mag ik u misschien een paar dingen zeggen, want dat is met eerbied gesproken ook een goudmijn. Om mijnentwil, dat betekent om mijn hart. Om wat er in mijn hart is. Wist u dat, gemeente, dat het Gods diepe vreugde is om goede tierenheid te bewijzen aan schuldige zondaren? Micha 7, het gedeelte waar ik al even naar verwees, zegt, hij heeft lust aan goede tierenheid. God heeft er een vreugde in. Hij heeft er lust in om zondaren hun schuld te vergeven. Nee, daarvoor verloochent de Heere geen één van zijn eigenschappen en geen één van zijn deugden. Dus de Heere schakelt dan zijn rechtvaardigheid niet uit. Als hij goede tierenheid bewijst, doet hij dat in een weg waarin hij zijn rechtvaardigheid handhaaft. Maar de genade en de schuldvergevende genade die hij om zijnentwil bewijst, welt op vanuit zijn hart. Een van de dingen die de Heere ook doet als die gaat werken in het hart van een zondig mens is niet alleen laten zien wat er in uw hart is. Maar ook laten zien wat er in Gods hart is. En dan krijgt een mens kleine gedachten van zichzelf, maar hij krijgt grote gedachten van God. En toch, ja toch blijft er ook wel een vraag dan natuurlijk. Als we net gehoord hebben dat God ook een God is die rechtvaardig is en die zondaren in zijn gericht betrekt en die het zegt, vertel uw redenen maar. En als er dan aan mijn kant niets overblijft, hoe kan de Heere dan toch schuld uitdelgen om mijnentwil? Dat wil ook zeggen, dat is ook iets wat in die woorden opgesloten ligt, om mijn zoons wil. Dat ook. Dat is het grote geheim van die uitdrukking. Om Christus wil. En daar ligt gemeente het antwoord voor schuldverslagen zondaren die voor Gods recht niet kunnen bestaan. En die moeten buigen en moeten zeggen, Heere, blijf aan mijn kant en voor mij niets over. Daar ligt nu de enige grond van de zaligheid. Dat zal hier straks aan tafel betekend en verzegeld worden. Om Christus wil. Hoe God nu vanuit de eeuwigheid zijn zoon heeft afgezonderd. En heeft gegeven en gezonden naar deze wereld. En daar moet u heel de weg van de Heer Jezus eens leggen. Naast die eerste drie versen van onze schriftlezing van vanmorgen. Want daar stond, gij hebt mij niet aangeroepen, o Jacob. En als de Heere mij ontdekt aan alle tekort en alle gebrek, dan ga ik het erkennen voor de Heere. Ik heb u niet aangeroepen. Ten diepste toch niet aangeroepen. Maar als je dan toch horen mag dat er één is die hem wel aangeroepen heeft. Al de dagen van zijn leven. Als de Heere het zegt, zo aanklagend in vers 23, u hebt mij uw offers niet gebracht, want uw offers kunnen voor mij niet bestaan. En je moet al je offers gaan afkeuren, maar de Heere laat je zien in het evangelie en door het licht van zijn geest, zijn eigen lieve zoon die nu het grote offer heeft gebracht. Die daar kwam en die zichzelf offerde. Die zijn bloed offerde. Die zijn gehoorzaamheid offerde. Die het heeft gezegd tegen zijn vader in de 40ste psalm. Brandoffer en slachtoffer hebt ge niet geëist. Ge hebt mij de oren doorgeboord. Uw wet is in binnenste van mijn ingewand. Ik kom, vader, om uw wil te doen. O gemeente, als u hem mag zien. En als u dan mag zien dat hij zijn vader nu geen ene keer moeite heeft aangedaan met zijn zonde. Dat hij zijn vader geen ene keer arbeid heeft gemaakt met iets van zonde, want hij had geen zonde. Meer nog, als u die versen mag gaan lezen. En zo moet u ze ook nog lezen, vers 24, het tweede gedeelte. Dat Christus het dan gaat zeggen tegen de zijne. Gij hebt mij arbeid gemaakt met uw zonde. Gij hebt mij vermoeid met uw ongerechtigheden. Want u hebt ze op mij gelegd. En ik heb ze over willen nemen als de grote lastdrager. Zo is de gang van Christus geweest. En die gang van de Heer Jezus Christus, die kon voor zijn vader bestaan. Daar heeft God de Vader diep diepe vreugde in. Deze is mijn zoon, mijn geliefde, in welke ik mijn welbehagen heb. Gemeente, en dan komt de vraag. En dat is een van de laatste vragen die ik dan in de prediking van vanmorgen aan uw hart leg. Vertel mij uw redenen, zegt de Heere vanmorgen. Vertel mij uw redenen. Zijn daar schuldige zondaren die door het geloof op hem mogen steunen? Op deze volkomen zaligmaker die zijn vader alles gegeven heeft waar God recht op heeft. Die zijn hart aan zijn vader heeft gegeven. Zijn er die waarde zien in hem, die steunen op hem, die geloven in hem. Wat is uw reden? Wat is uw reden als u straks zult toetreden? Is dat toen en toen is het veranderd, toen en toen is het ernstiger geworden, dat is er gebeurd, dat is er gebeurd. Allemaal nodig, hoor gemeente, dat er dingen veranderen in ons leven. Echt nodig dat we weten van het werk van de Heer in ons leven, zeker. Maar wat is nou uw grond? Wat is nu uw grond? Zijn er vanmorgen schuldigen die mogen zeggen, daar is één reden om uwentwil. En mag u die reden nou aan de Heere vertellen? Om Christus wil. Want dan wordt u genodigd. Ook al moet u het met een bevende stem zeggen tegen de Heere. En ook al hebt u een bevende hand gelegd op dat lam Gods dat de zonde der wereld wegdraagt. Maar op grond van zijn werk zegt de Heer het in de tekenen van brood en wijn. Ik delg uw overtredingen uit om mijnentwil. En ik gedenk uw zonden niet. Amen. We willen overgaan tot de lezing van het tweede gedeelte van het formulier. Ten andere laat ons nu ook overdenken waartoe ons de Heere zijn avondmaal heeft ingezet. Namelijk dat wij zulks doen zouden tot zijn gedachtenis. Maar aldus zullen wij zijne daarbij gedenken. Eerstelijk dat wij ganselijk in onze harten vertrouwen dat onze Heere Jezus Christus, naar luid van de belofte die aan de voorvader in het Oude Testament van de beginnen af geschied zijn, van de Vader in deze wereld gezonden is. Ons vlees en bloed heeft aangenomen, de toorn Gods onder welke wij eeuwiglijk hadden moeten verzinken, van het begin zijner menswording tot het einde zijns levens op aarde, voor ons heeft gedragen. En alle gehoorzaamheid en gerechtigheid der goddelijke wet voor ons heeft vervuld. Voornamelijk toen hem de last van onze zonde en van de toorn Gods het bloedige zweet in de hof uitgedrukt heeft, waar hij gebonden werd opdat hij ons zou ontbinden. Daarna ontelbare smaadheden geleden heeft, opdat wij nimmer meer te schande zouden worden. Onschuldig ter dood veroordeeld is, opdat wij voor het gericht Gods zouden vrijgesproken worden. Ja, zijn gezegend lichaam aan het kruis heeft laten nagelen, opdat hij het handschrift onze zonde daaraan zou hechten. En heeft alzo de vervloeking van ons op zich geladen, opdat hij ons met zijn zegening vervullen zou. En heeft zich vernederd tot in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel, met lichaam en ziel aan het houden des kruises, toen hij riep met luide stem, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Opdat wij tot God zouden genomen en nimmer meer van hem verlaten worden. En heeft eindelijk met zijn dood en bloedstorting het nieuwe en eeuwige testament, het verbond der genade en der verzoening besloten, toen hij zeide, het is volbracht. En opdat wij vastelijk zouden geloven dat wij tot dit genadeverbond behoren, nam de Heer Jezus in zijn laatste avondmaal het brood. En als hij gedankt had, brak hij het en gaf het zijn discipelen en zeide, neemt eet, dat is mijn lichaam, het welk voor u gegeven wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks na het avondmaal nam hij de drinkbeker en gedankt hebbende gaf hun dien zeggende, drinkt allen daaruit, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed, het welk voor u en voor velen vergoten wordt, tot vergeving der zonde. Doe dat zo dikwijls als ge dien zult drinken, tot mijn gedachtenis, dat is, zo dikwijls als gij van dit brood eet en van deze beker drinkt, zult gij daardoor als door een gewisse gedachtenis en pand vermaand en verzekerd worden van deze mijn hartelijke liefde en trouw jegens u, dat ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven, mijn lichaam aan het hout des kruises in de dood geven en mijn bloed vergieten en uw hongerige en dorstige zielen met dit mijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed tot het eeuwige leven spijzen en laven. Even zekerlijk als een iegelijk dit brood voor zijn ogen gebroken en deze beker hem gegeven wordt, en gij die tot mijn gedachtenis met uw mond eet en drinkt. Uit deze inzetting des heiligen avondmaals van onze Heer Jezus Christus zien wij dat hij ons geloof en betrouwen op zijn volkomen of verander, die eenmaal aan het kruis geschied is, als op de enige grond en fundament onze zaligheid wijst, waar hij onze hongerige en dorstige zielen tot een waarachtige spijze en drank des eeuwige levens geworden is. Want door zijn dood heeft hij de oorzaak van onze eeuwige honger en kommer, namelijk de zonde, weggenomen en ons de levendmakende geest verworven, opdat wij door die geest die in Christus als in het hoofd en in ons als zijn lidmaten woont, met hem waarachtige gemeenschap zouden hebben en al zijn goederen, het eeuwige leven, de gerechtigheid en de heerlijkheid deelachtig worden. Daarbenevens dat wij ook door dezelfde geest onder elkander, als lidmaten van één lichaam, in waarachtige broederlijke liefde verbonden worden, gelijk de heilige apostel spreekt. Eén brood is het, zo zijn wij velen één lichaam, terwijl wij allen eens broods deelachtig zijn. Want gelijk uit veel graankorrels één meel gemalen en één brood gebakken wordt, en uit vele beziën samengeperst zijnde één wijn en drank vliet en zich onder één vermengt, alzo zullen wij alle die door het waarachtig geloof Christus ingelijfd zijn, door broederlijke liefde om Christus onze lieve zaligmakers wil, die ons tevoren zo uitnemend heeft lief gehad, al te samen één lichaam zijn, en zulks niet alleen met woorden, maar ook met de daad jegens elkander bewijzen. Daartoe helpen ons de almachtige, barmhartige God en Vader van onze Heer Jezus Christus, door zijn Heilige Geest. Amen. Opdat wij dan dit alles mogen verkrijgen, laat ons onszelf voor God verootmoedigen en laat hem met waarachtig geloof om zijn genade aanroepen. Laat ons bidden. Barmhartige God en Vader, wij bidden u dat gij in dit avondmaal, waarin wij oefenen de heerlijke gedachtenis van de bittere dood van uw lieve Zoon Jezus Christus, door uw Heilige Geest in onze harten wilt bewerken, dat wij ons met waarachtig vertrouwen aan uw Zoon Jezus Christus hoe langer hoe meer overgeven, opdat onze bezwaarde en verslagen harten met zijn waarachtig lichaam en bloed, ja met hem, waarachtig God en mens, enige hemelse brood, door de kracht des Heilige Geestes gespijzigd en gelaafd worden, en dat wij niet meer in onze zonde, maar hij in ons en wij in hem leven, en zo waarachtiglijk het Nieuwe en Eeuwige Testament en verbond der genade deelachtig zijn mogen, dat wij niet twijfelen of gij zult eeuwiglijk onze genadige Vader zijn, ons onze zonden nimmer meer toerekenende en met alle dingen aan ziel en lichaam verzorgende als uw lieve kinderen en erfgenamen. Verleen ons ook uw genade dat wij getroost ons kruis op ons nemende onszelf verloochenen, onze heiland beleiden en in alle droefenis met een opgeheven hoofd onze Heer Jezus Christus uit de hemel verwachten, waar hij onze sterfelijke lichamen aan zijn verheerlijk lichaam gelijk maken en ons tot zich nemen zal in eeuwigheid. Verhoor ons, o God en barmhartige Vader, door Jezus Christus, die ons al dus heeft leren bidden, onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, Uw wil geschiede gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uw is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Wil ons ook door dit heilige avondmaal sterken in het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarvan wij belijdenis doen met mond en hart sprekende. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Opdat wij dan met het waarachtige hemelse brood Christus gespijzigd mogen worden, zo laat ons met onze harten niet aan het uiterlijke brood en wijn blijven hangen, maar onze harten opwaarts in de hemel verheffen, waar Jezus Christus is, onze voorspraak, ter rechterhand zijns hemelse vaders, waarin ons ook de artikelen van ons christelijk geloof wijzen, niet twijfelende of we zullen zo waarachtiglijk door de werking des Heilige Geestes met zijn lichaam en bloed aan onze zielen gespijzigd en gelaafd worden als we het heilige brood en de heilige drank tot zijn gedachtenis ontvangen. Terwijl de tafel in gereedheid wordt gebracht, willen wij zingen van Psalm 27, derde vers. Och mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen. En daarna gaat de stille nodiging uit tot allen die het leven buiten Christus niet kunnen vinden en niet in eigen hand kunnen houden, maar het leven in hem mogen hebben. 27 vers 3. Bidden we de Heere om zijn zegen. Heere, het is door uw nooit aflatende trouw en goedheid dat het heilig avondmaal mag staan aangericht. En Heere, nu bidden wij, zou u zelf in ons midden willen zijn en zou u het tot de harten van uw kinderen, van uw gelovigen willen zeggen met kracht en met vertroosting. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Mijn lichaam gebroken voor u en mijn bloed vergoten voor u. En geeft u, Heere, dat uw kinderen door uw genade en door het werk van uw geest daar gelovig amen op mogen zeggen. Dat alles ordelijk en tot stichting verlopen mag. En dat tot eer van uw naam, om uwentwil. Amen. Het brood dat wij breken is de gemeenschap aan het lichaam van Christus. Neem, eet, gedenk en geloof dat zo het lichaam van onze Heer Jezus Christus gebroken is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De beker der dankzegging die wij dankzeggende zegenen is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Neemt, drinkt allen daarvan, gedenkt en gelooft dat zo het dierbare bloed van onze Heer Jezus Christus vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Ik lees u een enkel vers uit de 40ste psalm. Psalm 40 en daarvan vers 7 tot en met vers 11. Waar Christus het zegt, gij hebt geen lust gehad aan slachtoffer en spijsoffer. Gij hebt mij de oren doorboord. Brandoffer en zondoffer hebt gij niet geëist. Toen zeide ik, zie, ik kom. In de rol des boeks is van mij geschreven. Ik heb lust, o mijn God, om uw welbehagen te doen. En uw wet is in het midden mijns ingewands. Ik boodschap de gerechtigheid in de grote gemeente. Zie, mijn lippen bedwing ik niet, Heere, gij weet het. Uw gerechtigheid bedek ik niet in het midden mijns harten. Uw waarheid en uw heil spreek ik uit. Uw weldadigheid en uw trouw verheel ik niet in de grote gemeente. Christus, als die verdienende oorzaak van de zaligheid. Christus, als diegene om wie de Heer het nu zeggen kan. Ik delg uw zonden uit om mijnentwil, om Christus wil. En in de tekenen van brood en wijn wil hij het betuigen en wil hij het zeggen. Zo zeker als dat u het zag. Zo zeker als dat u het ontving. Zo zeker gaf ik mezelf voor u en schenk ik mezelf met alle verdiensten aan u weg. Ik doe het niet om uwentwil, maar ik doe het om mijns grote naams wil. En daarom alleen kan het ook. En daar alleen zal onze lofzang van zijn. Beëindigen we deze tafel met dankgebed. En daarna onder het orgelspel van Psalm 65 mag u de tafel verlaten. Heer, het past om uw naam dankend te erkennen. U gaf het ons. De bediening van uw heilig avondmaal aan deze tafel. Heere, laat de naklank van die woorden in onze harten mogen zijn. Laat de nasmaak van uw goede tierenheid in ons hart mogen zijn. En dat het Heere gelden mag, smaakt en ziet dat de Heere goed is om zijnentwil. En doe uw kerk veel leven bij die twee woorden. Om uwentwil, Heere, en dat uit genade. Amen. Zijn er nog die de dood des Heren begeren te verkondigen, omdat ze het leven hebben mogen leren zoeken en hebben mogen vinden in Hem die het gezegd heeft: ik ben de opstanding en het leven. die het van zichzelf moeten zeggen midden in de dood te liggen, maar die ook mogen weten, wanneer hun gevraagd wordt, vertel mij uw redenen, mijn gerechtigheid, mijn zaligheid ligt in een ander, in hem, die gezegende Heer Jezus Christus, om wiens wil mijn zonden vergeven kunnen worden. O, kom dan, want alle dingen zijn nu gereed. Als er op dit moment niemand meer is onder ons, dan zal vanmiddag de voortzetting van het heilige avondmaal plaatsvinden. Geliefden in de Heere, terwijl de Heere nu aan zijn tafel onze zielen gespijzigd heeft, zo laat ons al tezamen zijn naam met dankzegging prijzen. En een iegelijk spreken in zijn hart al dus. Loof den Heere mijn ziel, en al wat binnen in mij is zijn heilige naam. Loof den Heere mijn ziel en vergeet geen van zijn weldaden. Die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheden. Barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en groot van goede tierenheid. Hij zal niet altoos twisten, noch eeuwiglijk de toorn behouden. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, is zijn goede tierenheid geweldig over degenen die hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zover doet hij onze overtredingen van ons. Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heere over degenen die hem vrezen. Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven en ons alles met hem geschonken. Daarom bevestigt God daarmede zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is. Als wij nog zondaars waren, zo zullen wij ook veel meer door hem behouden worden van zijn toorn, nadat we door zijn bloed gerechtvaardigd zijn. Want indien wij met God verzoend zijn door de dood zijn zoons toen wij nog vijanden waren, veel meer zullen wij behouden worden door zijn leven nadat wij met hem verzoend zijn. Daarom zal mijn mond en hart des Heeren lof verkondigen, van nu aan tot in der eeuwigheid. Amen. Eindigen we met dankgebed. O barmhartige God en Vader, wij danken u van ganser harte dat gij uit grondeloze barmhartigheid ons uw enig geboren Zoon tot een middelaar en offer voor onze zonden en tot een spijze en drank des eeuwige levens geschonken hebt en dat gij ons geeft een waarachtig geloof waardoor wij zulke uw weldaden deelachtig worden. Gij hebt ons ook tot sterking daarvan door uw lieve Zoon Jezus Christus het heilig avondmaal laten instellen en verordenen. Wij bidden u, o getrouwe God en Vader, dat gij door de werking uw heilige geestes, de gedachtenis van onze Heer Jezus Christus en de verkondiging van zijn dood ons tot dagelijks toenemen in het rechte geloof en in de zalige gemeenschap van Christus wilt laten gedijen. Door hem, uw lieve Zoon Jezus Christus, in wiens naam wij onze gebeden besluiten, gelijk hij ons geleerd heeft, zeggende: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uw is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Psalm 84, het zesde vers, is de slotzang die nog gespeeld zal worden en die we biddend willen overdenken. Want God de Heere, zo goed, zo mild, is te allen tijden zon en schild. Hij zal genade en ere geven. En wat er verder volgt, 84 vers 6. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.